Leuk dat je luistert naar de Fit for Me podcast. De podcast voor mensen met een maagverkleining. Mijn naam is Sarah en voor Fit for Me neem ik je mee op deze intensieve reis. Over de dappere beslissing om voor een maagverkleining te kiezen. Over hoe je weer balans vindt als de operatie achter de rug is. En hoe je een gezonde leefstijl aanleert en makkelijker volhoudt. Dat en meer hoor je in deze podcast. Hi Floor, welkom. Fijn dat je er bent. Vandaag gaan we het hebben over emotie eten. Wat het precies is, maar belangrijker nog hoe je ermee kunt stoppen. Maar voordat we daarover in gesprek gaan, zou je aan de luisteraars kort willen vertellen wie je bent. En waarom je maagverkleining hebt ondergaan.
Ja, nou dankjewel voor het introduceren. Mijn naam is Floor en geboren in 1979. Ik woon in een bos en samen met mijn gezin. En sinds 7 jaar heb ik een maagverkleining. En eigenlijk is die reis van tevoren al natuurlijk gestart. Hè, met, zeker met dit thema, emotie eten. Maar daarna ben ik me nog meer bewust ervan geworden wat emotie eten met je doet. En daar praat ik graag met je vandaag over.
Ja, een heel belangrijk, interessant thema, denk ik. Waar veel mensen ook last van hebben. Emotie eten betekent eigenlijk dat je niet goed om kunt gaan met negatieve gevoelens. Dat je die graag wil verzachten of probeert te onderdrukken. Bijvoorbeeld als je je slecht voelt of gestrest. En dat je dan naar ongezond eten grijpt. Maar wat is emotie eten volgens jou?
Ja, mooie vraag. Emotie eten is voor mij dat je niet helemaal content bent met de situatie. En dat is natuurlijk ook wel heel erg breed gezegd. Maar dat je niet zo goed om kunt gaan met de dingen die in het leven jou overkomen. En dat houdt in dat je bijvoorbeeld heel veel stress hebt. Met betrekking tot je gezin of je baan of je relatie. En het gevolg is dat je niet goed om kunt gaan met die stress. Dus ga je emotie eten. En emotie eten kan in allerlei verschillende manieren zich uiten. Maar ook de hoeveelheden is ook afhankelijk van de persoon. En dat is wel heel interessant om dat ook bij jezelf te onderzoeken. Want ik geloof er wel in dat iedereen wel een escape heeft. Hè? Dus op het moment dat je veel stress hebt en je ervaart emoties. Hè? Want het is natuurlijk wel zo, het begint allemaal bij een gedachte. En vervolgens ga je daarop handelen. Maar als je dus daar niet zo goed mee om weet te gaan, dan heeft iedereen wel een escape. Dus de een die gaat inderdaad eten, de ander die gaat misschien roken, weer de ander die gaat heel veel drinken. Maar je hebt ook mensen die alles doen. Of heel veel op social media bijvoorbeeld. Nou ja, emotie eten is dan een van de escapes die mensen hebben.
Mm-hmm. Was jij of ben jij een emotieeter?
Ik was het sowieso extreem. Ik was als kind, en heb ik natuurlijk al eerder in de podcast aflevering verteld, wel altijd bezig met eten. Dat uitte zich uiteindelijk wel in een eetstoornis. Dus ik heb bulimia ontwikkeld. En voor de mensen die niet weten wat het is, dat is dat je veel eet en vervolgens probeer je het uit te spugen omdat je ook bang bent dat je aankomt. Nou ja, heel je systeem gaat daaraan kapot. Dus ik heb wel vrij snel hulp daarvoor gekregen en gezocht. Dat heeft geholpen. Maar ik had vervolgens zo rond mijn 19e, 20e alsnog een verstoorde relatie met eten. Dus ik ging niet meer spugen. Maar ik kon ook niet heel erg goed omgaan met bepaalde angsten die ik had. Of onzekerheden of stress. En ging ik dus te veel en te vaak eten. En als je kijkt naar nu, hè, dus 2023... mag ik daar nog steeds voor waken. Dus ik heb inmiddels geleerd, en dat ga ik ook straks vertellen, wat ik doe als ik te veel stress ervaar. Want voor mij is stress en slaapgebrek één van de redenen dat ik dus grijp naar suikers.
Ja, oké. Ja, wat je zegt, daar gaan we het straks over hebben. Wat triggers zijn en zeker ook hoe je ermee kan stoppen. Maar nog even terug naar jou. In welke situaties merkte je vooral ook dat je te veel at? Dat je die emotie voelde en dat je zelf dus overat?
Ja, met name in tijden van onzekerheid. Ik ben extreem onzeker geweest. Over mijn uiterlijk onder andere. vond het heel moeilijk om content te zijn en blij te zijn met mezelf. En wat ik deed was me vergelijken met anderen. Ik had ook geen dikke vriendinnen. Dus ik was de dikste. Ik was ook de dikste van de familie, van het gezin. En thuis had ik een hele kleine passpiegel. En dat was voor mij al voldoende. Want daar kon ik al helemaal door getriggerd worden. En ook als ik dus uiteindelijk dingen deed met mijn gezin. Hè, want mijn jongste was, moet ik even goed kijken, 3 toen ik werd geopereerd. Of bijna 3. En ik ging dingen echt wel vermijden. Dus voor mij was het dan, het leukste wat kinderen vinden is natuurlijk zwemmen met hun ouders. Maar ik vond dat echt een crime. Ik vind het nog steeds wel een crime, maar dat heeft meer te maken met dat ik het dan druk vind en zo warm. Maar het zwemmen in van die grote zwembaden, ik deed het wel. Maar ik was daar ook wel heel erg ongelukkig door. Dus doordat ik wel die triggers ging opzoeken, want ik vond dan wel dat ik het moest doen, hè, als moeder zijnde, was ik daarna mee klaar en dan ging ik heel veel eten. Want er moest ergens een... Ja, ik moest het ergens kunnen uiten. En dit was mijn manier van uiten. Maar ook winkelen. Echt verschrikkelijk. Sowieso het licht in die pashokjes. Het is niet te doen. Vind ik nog steeds niet trouwens. Grote spiegels. Ik weet niet wat er allemaal gebeurt. Maar er gebeurde van alles in mij. En nou, ik denk dat ik wel... Ik kan het niet op 2 handen tellen hoe vaak ik gehuild heb. En als ik dan ging winkelen en uiteindelijk heeft mijn partner ook gezegd, nou, laten we vooral stoppen met winkelen, want het doet je geen goed. Dus dan ging ik online shoppen. Dat was dan iets minder heftig. Maar altijd met dat soort situaties ging ik daarna eten. Of als ik een heel spannend gesprek had. Het enige voordeel wat ik altijd wel heb gehad, is dat ik vrij makkelijk communiceerde. Dus ik durfde best wel wat te zeggen. Maar het zeggen en uiteindelijk ook het voelen, daar zit natuurlijk een heel groot verschil in. Dus ik kon echt wel zeggen van, hey, daar heb ik moeite mee. Of dat vind ik lastig. Of daar doe je me pijn mee. Maar uiteindelijk legde ik soms ook de verantwoordelijkheid bij de ander neer. Terwijl, ja, afgelopen jaar heb ik vooral geleerd om naar mezelf te kijken. Van, hey, als ik nou stress heb of ik heb met iemand moeite of met iets moeite. Zullen we het daar dan over hebben? En, want het zegt niks over die ander, het zegt iets over mij. Dus dat, volgens mij heb ik wel antwoord gegeven op je vraag.
Ja. Ja, en als je dan, vooral uit onzekerheid zeg je ook, hè, begon je te eten. Wat gebeurde er op dat moment als je dan at? Wat voor effect had dat?
Nou, in eerste instantie krijg je een soort rush. Hè, het lijkt wel drugs, hè, want je bent gewoon, je wilt die spanning eigenlijk direct dempen, dus verdoven. En dan krijg je natuurlijk heel veel suikers binnen. En die suikers zorgen uiteindelijk voor dat je heel erg vermoeid raakt. Dus je hebt heel even een soort opleving, je krijgt energie. Uiteindelijk kan je lijf het niet aan, hè, dus er gebeurt van alles, allerlei processen in je lichaam. En word je moe. En je hebt een korte lontje en je geheugen gaat achteruit. Ook allemaal, hè, de processen die in het brein gebeuren. Maar ja, het lastige is, je bent uiteindelijk verslaafd aan suikers. Hè. Er zijn heel veel mensen, hè. We eten ongeveer 120 gram per dag, terwijl we 25 gram nodig hebben. Heel de voedselindustrie is daar ook. Die speelt er onwijs goed op in. Hè. We hebben 200 voedingskeuzes per dag. Dat is ongelooflijk veel. Iedereen hier, zeg maar. Mm. Maar als je er niet mee om kunt gaan, is het natuurlijk onwijs moeilijk. Dus dan moet je, ja, eigenlijk zou je jezelf dan op moeten sluiten ergens. Of hutje op de hei. Maar dat is niet de oplossing. De oplossing is, hey, hoe ga je daar uiteindelijk mee om?
Mm-hmm. Ja. Daar komen we straks ook nog op van waardoor ontstaat emotie eten eigenlijk. Wat zijn factoren die daar een grote rol bij spelen? Maar herinner je ook je nog hoe je dan, of misschien als je het nog wel eens meemaakt, hoe je dan ook echt op dat moment voelde? Je at, zoals je zegt, om je even beter te voelen, wat vaak maar heel kort duurde. Maar kikte daarna bijvoorbeeld een schuldgevoel in. Ik hoor ook wel eens dat mensen zichzelf echt kunnen haten, omdat ze dat weer gedaan hebben, dat eten. Hoe was dat bij jou?
Ja, heel herkenbaar. Het was voornamelijk schaamte. Ik sprak altijd met mezelf af. Nou, nu vandaag gaat het lukken. Nu hop, kom op, niet zeuren. En, maar ja, ik kon me heel lastig houden aan die afspraak. En mensen zeggen ook wel eens van ja, je moet best wel wat discipline hebben, hè, om het allemaal vol te houden. Maar het start natuurlijk allemaal hoe jij echt naar jezelf kijkt en hoe je omgaat met alle factoren in het leven. En voor mij was het gewoon elke keer als ik dus weer zoveel at. En soms was het niet eens zoveel, maar wel slechte voeding. Hè? Dus voornamelijk bij mij was het taart. Ik was echt gek op taart. Dus ik ging echt, ja, klinkt natuurlijk echt heel belachelijk, maar in mijn eentje een taart halen. En dan at ik niet de hele taart op, dat was overdreven. Maar ja, goh, een halve taart kon ik echt wel op. En dan was het niet eens feest hoor. Dat was gewoon omdat ik er gewoon onwijs veel zin in had. En nu denk ik, oh my god. Maar goed, chocolade had ik ook heel erg. En ja, weet je, je voelt je daarna zo mislukt. En dat, elke keer als je in die vicieuze cirkel zit, ja, dan word je niet blij van. En ik werd er ook heel verdrietig van. Ik werd er down van, hè, want we weten allemaal wel dat uiteindelijk suikers echt wel kan gaan zitten in je darmen. Hè? Dus de serotonine wordt aangemaakt voor 95% in je darmen. Dus dat is een gelukshormoon. Ja, je moet je voorstellen, als je jezelf ongezond voedt, word je daar ook niet gelukkig van. Dus ja, ik denk dat het voor mij gewoon een heel negatief, dat denk ik niet, dat is gewoon zo. Het was gewoon een heel negatief effect uiteindelijk, wat het veroorzaakt. Maar keer op keer.
Ja, en wat je zegt, terecht, een visuele cirkel. Want je at omdat je je niet goed voelde.
Ja.
Vervolgens voelde je heel even weer oké. Maar he, door de suikers, dat is een korte rush. En daarna, het doet eigenlijk niks voor je lichaam. Nee. Vervolgens voel je je slecht omdat je te veel gegeten hebt. Greep je dan bijvoorbeeld ook weer, tenminste dan nam je misschien voor, dit ga ik nooit meer doen. Wat mislukte. En dan greep je misschien weer naar eten, waardoor je...
Ja, het was continu... Het was ook altijd aanwezig. Ik stond op met eten en ik ging naar bed met eten. En dan was ik niet aan het eten, dan was ik wel aan het denken. Was ik wel recepten aan het bedenken van, oh, wat ga ik vanavond eten? En ik ben wel altijd iemand geweest die alles lust. Dat is ook natuurlijk een groot probleem. Dus ik kon en kan heel erg genieten van gezond eten. Dat geluk heb ik gehad altijd, dat ik verschillende smaken fijn vind. Maar goed, ja, die suikers, dat is gewoon een verslaving. En dat heeft uiteindelijk te maken inderdaad dat je niet goed om kunt gaan met je emoties. Mm-hmm. En dat vaak wat ik ook wel hoor in mijn praktijk, is dat mensen toch wel traumatische dingen hebben meegemaakt. Nou, we weten inmiddels dat iedereen wel een kleine of grote trauma's heeft meegemaakt. We kunnen niet traumavrij opgroeien. Maar keer op keer, hè, dat doet ook echt iets in je brein en in je systeem. En als je daar niet goed afstand van kunt nemen, je kunt het niet goed verwerken, ga je dit probleem altijd terugkrijgen. Dus alle tips die ik straks vertel, dat is een deel. Maar trauma is wel vaak een oorzaak van het grote probleem, het emotie eten.
Ja, precies. Want het gaat eigenlijk niet om het eten zelf. Het gaat om wat daaronder ligt.
Precies.
Ja, vaak denk ik ook dat kan ontstaan in de kindertijd. Natuurlijk, een trauma kan ook later gebeuren. Maar nou ja, in de kindertijd kunnen dat soort dingen ook ontstaan. Misschien ook dat we niet geleerd hebben om met de emoties om te gaan. Ik weet niet hoe dat bij jou vroeger was, maar ja, je kreeg toch over het algemeen te horen dat je moest stoppen met huilen. Of als je een driftbui kreeg als kleintje, ja, dat vindt een ouder natuurlijk verschrikkelijk. En heeft liever dat zijn kind weer begint te lachen. Of als je gevallen was, kreeg je misschien wel een snoepje om de pijn te verzachten. Ja, hoe zie jij dat?
Ja, het is ongelooflijk hoeveel ik dit nog om me heen zie. Maar vroeger bij mij was het zo dat er niet zozeer werd gezegd, hier heb je een snoepje. Er werd ook niet zozeer gezegd, je mag niet huilen. Maar wat er niet wordt gezegd, is uiteindelijk wel, wat doe je eraan mee als je dus heel erg verdrietig voelt? Dus wat ik nu bijvoorbeeld heel erg merk bij mijn eigen kinderen, en als ik dat terug te herleiden heb naar mijn eigen jeugd, als mijn jongste, die is dan 9, en als die verdrietig is, dan zie ik wel eens aan haar dat ze het in wil houden. Want dan heeft ze ergens moeite mee. En wat ik dus nu echt doe is, vertel het maar meisje, wat vind je lastig? Ben je boos? Waar ben je boos over? Dat heb ik bij mijn oudste ook altijd gedaan. En dat maakt dat je emoties sowieso kunt voelen. Want emoties voelen, daar is niks mis mee. Het is niet leuk. Ik wil niet zeggen, als je bijvoorbeeld jaloers bent, dat is een heel fijn gevoel. Nee, maar het is het erkennen van je emoties, dat is al stap 1. Dus ik werd eigenlijk daarin niet gehoord en gezien vroeger. Dus er waren heel veel situaties waarin er heel veel verdriet en drama was. In mijn gezin, in mijn jeugd. Maar er werd of niet over gepraat, of er werd overeengestapt. Maar echt dat iemand tegen mij zei, je mag je rot voelen. Ik snap, ik zie aan jou dat je verdrietig bent. Nee, dat werd nooit gezegd. Nu is het gelukkig heel anders, omdat ik uiteindelijk ook daarover met mijn ouders heb gepraat. Maar als ik zie hoe heel veel andere ouders, en dit is helemaal niet met het vingertje wijzen, maar meer, misschien kun je eens kijken hoe je zelf omgaat met je kinderen. Ik was laatst bij de kapper en dat was een klein meisje van, ik denk 1,5 of 2. En die ging huilen en wat de kapster zei, hier heb je een snoepje, want dan houdt ze in ieder geval even de mond. En toen dacht ik, dat is dus, dit gebeurt nog steeds. Hè? Ja. Dat gebeurt eigenlijk heel veel. En dat was dan een kapster tegen een kindje. Maar ik denk, maar eigenlijk, wat heel veel mensen ook lastig vinden, is de emotie van de ander. Dus je vindt het zelf al lastig. Maar laat staan dat een ander het lastig vindt. Dat is best wel veel. Terwijl je, als je ook bij jezelf ten rade gaat, wat vind ik ervan als jij bijvoorbeeld hier in één keer verdrietig wordt en ik ga tegen jou zeggen, hier heb je slagroomtaart. Ja, dat is misschien even fijn, maar eigenlijk wil je, wat is er? Sarah, vertel eens, wat is er aan de hand met je? Ik zie dat je verdrietig bent. En dat is waar, gelukkig zie ik dat ook heel veel mensen wel doen, maar ga eens bij jezelf te raden wat jij doet als jij iemand anders ziet die het moeilijk heeft. En het kan ook een boos gevoel zijn. Het kan ook een jaloers gevoel zijn of schaamte of schuld. Nou, wat doet het met jou? En op het moment dat jij daar moeite mee hebt, betekent eigenlijk dat je zelf ook nog niet helemaal lekker met die emoties om kunt gaan.
Nee, want dat is eigenlijk een beetje de kern, hè? Vaak ook onbewust. We hebben gewoon, de meeste van ons in ieder geval niet geleerd om met die emoties om te gaan.
Juist.
Dus wat je als ouder doet, dat projecteer je dan weer op je kind. Of op een andere persoon, dat je het zelf dus lastig vindt.
Ja.
Dus in dat geval begint het ook eigenlijk altijd bij jezelf.
Ja.
Veel mensen met overgewicht, obesitas, maar dus ook met een maagverkleining worstelen met hun relatie met eten. Emotie eten komt veel voor. Hoe komt dat, denk je?
Een van de dingen is dat mensen met obesitas, laten we eventjes de doelgroep noemen die een maagverkleining hebben, wat morbide obesitas is, dan heb je minimaal een BMI van 35 met allerlei problemen of een BMI van 40. Is dat ze vroeger mishandeld zijn en of misbruikt. Er zijn onderzoeken naar dat 30% daar zeker wel last van heeft. Ik denk zelfs meer. En als je afvalt, dus je hebt een maagverkleining, dan doe je letterlijk een dikke winterjas uit. Maar er ontstaat iets nieuws en dat zijn eigenlijk je emoties. Hè? Dus dat is dan je ware ik komt naar boven. En wat doe je dan? Hè? Dus eerst had je vooral misschien als coping, als je stress had of verdriet of je vond het iets lastig, ging je eten. En dan uiteindelijk is dat een soort beschermingsmechanisme. Want te veel voelen, als jij een zwaar trauma hebt meegemaakt. Ik coach echt vrouwen die seksueel misbruikt zijn. Dat is heel heftig. En jij hebt dat niet goed kunnen verwerken, dan zoek je iets om dat niet meer te voelen. Dus mensen gaan eten, worden steeds zwaarder. Het is natuurlijk die verslaving die dan om de hoek komt kijken. Dus het wordt steeds lastiger voor ze. En op het moment dus dat je dus niet meer zoveel kunt eten, wordt het ook heel lastig. Want als je het niet, ja, als je geen hulp hebt gezocht, dan, dan moet je, heb je best wel een pittige taak.
Ja, ja, precies wat je zegt. Na maagverkleining kun je, nou ja, het kan, maar goed is het niet om, om jezelf te overeten. Dus je zult dan toch iets met die emoties moeten doen. Ja, waar letterlijk het woord zegt, emotie eten, het gaat om die emoties. Ja, hoe kun je daar anders mee omgaan? Want een emotie voelen, ook al is het misschien niet fijn, het vertelt iets, dus het is ook nuttig.
Absoluut.
Ja, hoe ga je daarmee om?
Ja, wat ik altijd probeer te zeggen tegen, nou ja, sowieso tegen mezelf, maar ook in mijn omgeving en tegen de mensen die ik coach. Welke zinnen gebruik jij de hele dag door? Dus vaak hebben we stress, maar welke zinnen gebruik jij? Dus bijvoorbeeld een zin zou kunnen zijn, oh, ik kan het niet meer aan. Of, oh, ik heb het zo druk en al die ballen die ik in de lucht moet houden. Of ja, en mijn hoofd zit vol. Of ik raak super gestrest. Weet je? Dus welke zinnen gebruik jij om vervolgens te herkennen van, hey, er zit wel iets. Wat zou ik daarmee kunnen doen? Dus als ik bijvoorbeeld, en ik roep dat ook wel eens, hè, ik bedoel, ik ben geen heilige Maria. Oh, het is echt te veel. En ja, er gebeurt dan ook echt iets met je brein. Dus je kunt dan niet meer goed helder nadenken. Hè, dus je geheugencapaciteit wordt minder. Waardoor ook de beslissingen anders worden. En die beslissingen, ja, dat is dan net nodig om bijvoorbeeld te denken, hey, ik ga nu een wandeling maken. Of ik ga nu even rust nemen. Nou, we weten allemaal, we zitten ongeveer 9 uur per dag gemiddeld. Dat is onwijs veel. En wat doen we dan om te ontstressen? We gaan of op social media of we gaan Netflixen. Ja, precies net niet wat je, nou ja, ik zeg niet dat je dat niet mag doen. Maar we denken dat dat helpt. Terwijl als je even naar buiten gaat, dan kan het eigenlijk al stressverlagend zijn. Waardoor je minder kans hebt op, nou ja, het grijpen naar die slagroomtaart waar ik het net over had.
Mm-hmm. Ja. Ja, je noemt het net al, stress is dus een grote factor die we ervaren. En eigenlijk is het ook heel vermoeiend als je gewoon continu je door die stress laat leiden, of eigenlijk door de emoties ook laat leiden, waar je gelijk op reageert. Je gaf net ook al aan, er is een connectie met het brein. Kun je daar nog iets meer over vertellen hoe dat werkt, emoties, stress, combinatie met je brein?
Ja, ik zal het niet te technisch maken, maar cortisol is het stresshormoon wat aan wordt gemaakt in het brein. En dat heeft dan ook weer de relatie met de bijnieren. Dus dat gaat heel snel hoe dat aan wordt gemaakt. Op een gegeven moment als je te veel cortisol aanmaakt. Kijk, cortisol hebben we nodig om te overleven. Dat is ook wat je het stresshormoon wat je 's ochtends aanmaakt als je wakker wordt. Dus daar ben je heel blij mee. Maar tegen het einde van de middag wil je dat omzetten in melatonine. En melatonine is het slaaphormoon. Als jij altijd maar gestrest bent, daalt je cortisolgehalte niet. Dus dat betekent dat jij te veel stress gaat ervaren, waardoor je misschien minder goed slaapt of minder diep. Nou ja, goed. Met als gevolg dat eigenlijk in jouw brein allerlei gebieden zijn die niet meer goed kunnen functioneren. Dus bijvoorbeeld hier die prefrontale cortex, waar met name als je het hebt over pubers, dat is nog niet goed ontwikkeld. Dus die denken dat ze hele goede beslissingen kunnen nemen. Nou, helemaal niet. Of dat ze goed kunnen plannen. Dus dat is daar helemaal niet ontwikkeld. Of niet goed ontwikkeld. Maar in principe, als je te veel stress hebt, gebeurt dat dus ook bij ons. En dan kun je ook minder goed je emoties reguleren. Dus belangrijk is dat je cortisol, ja, dat die 's ochtends een piek heeft, maar op een gegeven moment moet die verminderen. En te veel mensen hebben dus, ja, die maken veel te veel cortisol aan. En dat heeft ook weer met een neurotransmitter dopamine te maken. Op het moment dat jij dus, dopamine is eigenlijk ook een stofje wat, dat is een soort gelukstofje ook. En dat maak je aan als je bijvoorbeeld ook op social media zit. Maar ook als je drugs gebruikt of seks hebt of wat dan ook. Maar ja, te veel ga je op een gegeven moment dopamine resistent raken. Dus dat betekent dat je steeds meer nodig hebt, ook met die suikers, om uiteindelijk dat gevoel te kunnen ervaren. En dat is denk ik het grootste probleem van heel de maatschappij. Ja, snelheid, veel. Het is eigenlijk ook een rupsje nooit genoeg syndroom. Dat je brein niet meer lekker functioneert. En ik hoor heel vaak mensen zeggen, ja, maar ik eet zo gezond. Ja, maar als jij al eet jij 3 kilo groenten per dag. Als jij te veel stress hebt, gaat je spijsvertering op slot. Die stopt er gewoon mee. Dus dat heeft erge gevolgen voor je darmen. En daarom krijgen veel mensen dan bijvoorbeeld last van hun ontlasting bijvoorbeeld. Hè? Dus ze kunnen niet meer goed naar het toilet. Of ze hebben buikpijn. Of allerlei andere klachten. Dus dat is heel erg interessant om eens te gaan onderzoeken bij jezelf. Van ja, wanneer heb ik bijvoorbeeld het meeste stress? En als ik 's avonds gewoon, naar een avondwandeling of ik zit op de bank. Ben ik dan wel lekker ontspannen? Of moet ik dan nog van alles? Nou, daar kan ik straks al wat meer natuurlijk over vertellen, over de tips die ik dan kan geven om je wat meer relaxed te laten voelen, mm-hmm, voordat je gaat slapen.
Mm-hmm. Oké, ik ben heel benieuwd. Mm-hmm. ik noemde het daar straks al even. We overeten vaak bij vervelende emoties, hè, wat we niet fijn vinden om te voelen, omdat we dat dan willen verzachten of willen dempen. Maar die emoties zijn eigenlijk heel nuttig, toch? Het vertelt ook iets wat er aan de hand is. Hoe kun je daarmee omgaan met die emoties die op dat moment niet fijn voelen?
Ja, wat ik een hele mooie les vond van Jan Geurts. En Jan Geurts is bekend als, die heeft boeken geschreven als Verslaafd aan de liefde. Dat is ik weet niet of je hem kent, maar ja, fantastisch. Ja. En die man is in de 70 volgens mij. En die vertelt dan heel mooi van, waarom moet je een mening hebben over überhaupt je emoties? Waarom kun je het niet gewoon laten zijn? Het mag, zegt hij dan. Het mag. Je mag je rot voelen. Je mag geïrriteerd zijn. Je mag jaloers zijn. En op het moment dat je daar geen oordeel over hebt, gaat het ook veel sneller weg. Dus wat we doen, en dit herken je misschien wel, en ook wel voor de luisteraars, op het moment dat jij je rot voelt en je bent ergens super geïrriteerd over, maakt niet uit over wie, dan raak je eigenlijk weer geïrriteerd over jezelf, want je wilt het helemaal niet voelen. Met als gevolg dat je op een gegeven moment een heel groot verhaal van het gaan maken, een super groot drama, en op een gegeven moment gaat het heel zijn eigen verhaal leiden. Plus het feit, op het moment dat jij dat ook nog eens met, even overdreven, 180.000 mensen gaat delen, dan wordt het helemaal een groot verhaal. Dus op het moment dat jij iets ervaart, je hebt iets, laat het maar even zijn. Ga er even boven hangen. Oké, ik mag me even rot voelen. Nou, prima. En het app vanzelf weer werken. Emotie duurt slechts 90 seconden. Hè? Maar ja, als wij er allerlei, als we er van alles aan gaan ophangen, dan duurt het echt, dan kan het jaren duren. Snap je?
Ja, we hebben het in dat geval ook vaak over de ander. Dat noem je zelf ook. Iemand zegt iets tegen jou of doet iets. En de kans is groot, tenminste als je het lastig vindt om je emoties onder controle te hebben, of in ieder geval om daar goed mee om te gaan. Juist door te reageren vanuit de emotie wordt het vaak ook erger. Of reageert natuurlijk de ander weer op jou. Hoe kun je daarmee omgaan? Dat je niet zozeer vanuit die emotie reageert.
Nou ja, wat letterlijk helpt is ademhalen. Ja, en dat klinkt echt als geitenwolle sokken. Hoe zeg je dat? Zweverig. Maar als jij eventjes gewoon tot rust komt. En geloof mij, ik was gewoon een queen in het, eigenlijk meteen de reactievermogen van, hup. Het mooiste vind ik altijd met mijn partner. Die heeft zeg maar reactievermogen van een goudvis. Of eigenlijk van een slak. Die moet het eerst even tot zich laten komen. Dan gaat hij over nadenken. 3 uur later gaat hij reageren, weet je wel. En Ja, ik kon me daar verschrikkelijk aan irriteren eerst. Dan dacht ik, ja, hallo, volgens mij, welk niveau of level zit jij? Maar het mooie is, het zegt natuurlijk alles over mij, over mijn geduld / ongeduld. Het zegt alles over het niet eigenlijk respecteren hoe hij zeg maar over dingen denkt en hoe hij reageert. En door echt te oefenen met, oké, even ademhalen, tot 10 tellen. En mezelf ook af te vragen, ja, wat schiet het op als ik daar nu boos om word? Helpt het mij direct in dat ik wat rustiger ben? Het wil niet zeggen dat als jij met iemand iets hebt, waar je echt last van hebt, dan mag je dat gerust aangeven, want het gaat wel om grenzen. En het gaat wel om wat het met jou doet. Maar het interessante is dat je niet vanuit de aanval zou... Ja, als je niet vanuit de aanval gaat praten, maar je stelt vragen, je blijft in verbinding, dan heb je vaak prachtige dialogen.
Ja, want het is vaak hè, die verbinding met de ander, maar ook zeker dus met jezelf. Misschien omdat we het snel persoonlijk maken als iemand anders iets zegt. Maar wat er ook dan weer tot leidt, dat je bijvoorbeeld, nou ja, je hele stemming of zelfs je geluk ervan afhangt hoe een ander doet. Dus dat jouw emoties daar ook weer door bepaald worden. Ja, hoe kun je dan eigenlijk zo dicht mogelijk bij jezelf blijven om dat niet te laten gebeuren?
Ja, ik zit daar heel vaak in. Ik noem dat, dat is een beetje misschien een vaag begrip, maar je hebt zeg maar een wereld waarin we heel erg bezig zijn met het ego. Hè? Dus heel erg buitenkant. Alles moet meer, moet veel. Je bent vooral bezig met wat de ander over jou denkt. Nou ja, eigenlijk wil je dus heel erg authentiek zijn. Je wil vooral zelf bepalen wie je bent, welke keuzes je maakt. Maar dat maakt het niet altijd makkelijk, omdat je soms ook even tussen haakjes afhankelijk bent van de ander. Maar ik denk dat het belangrijkste is dat je toch bij jezelf afvraagt, elke dag inchecken wat ik doe, waar word ik gelukkig van, wat heb ik vandaag nodig? En dan ga je op een gegeven moment ook merken dat je steeds meer de mensen op jouw pad, ja, en hoe zeg je dat? Dat er steeds meer mensen op jouw pad komen die bij jou passen. En voor mij is het bijvoorbeeld, ik heb heel lang in die gevangenis gewerkt en niks mis mee daar, ook niet met de mensen. Maar op een gegeven moment zit je niet meer in het, ik noem dat even level.
Ja, we hadden het al eerder over van waardoor ontstaat het nou eigenlijk, dat emotie eten. Ja, ik denk persoonlijk ook dat het zo lastig is, omdat overal om ons heen eten is. We zien het ook letterlijk als iets wat onderdeel van ons leven is. We hebben het nu vooral over negatieve emoties. Maar laten we eerlijk zijn, een verjaardag zonder taart kun je ook niet voorstellen. Een kerstdiner zonder een uitgebreide tafel met hapjes. Ja, dat is misschien ook niet wat je erbij verwacht. Dus ja, is dat ook voor jou de reden waarom je denkt dat het zo lastig is om emotie en eten eigenlijk van elkaar los te zien?
Ja, omdat er altijd wel een reden is om te eten. Kijk, eten is voor mij nog steeds een feestje. En ik kan me ook niet voorstellen dat je kerst viert met alleen een soepje of zo, weet je wel, en een watertje. Maar waar het om gaat, is dat je die momenten die je hebt, hè, we hebben heel veel feestmomenten eigenlijk, dat je er echt van geniet. En ik vind dat dan ook, het heeft echt letterlijk een ander effect. Hè? Als je echt geniet van het eten, ben je veel minder gestrest. Maar als jij eet en je voelt je vervolgens schuldig of je schaamt je of je baalt, dan heeft het ook een ander effect uiteindelijk op de uitwerking, hè, van al die suikers. Maar dan nog denk ik dat het belangrijkste is dat je eerst gaat onderzoeken bij jezelf. Ja, wat vind ik nu lastig in het leven? Waar wil ik van wegrennen? Waarom ga ik niet die confrontatie aan met, nou ja, met diegene? Waarom durf ik niet voor mezelf te kiezen? Wat is de reden dat ik niet het leven leid waar ik heel erg op hoop? En dat vind ik altijd heel belangrijk Ik heb altijd wel voor een deel gedaan, want het is niet zo dat ik alleen maar kommer en kwel heb meegemaakt in het verleden. Ik heb ook heel veel toffe dingen gedaan. Altijd ben ik omringd geweest met lieve mensen, een lieve partner. In principe had ik heel veel dingen wel voor elkaar. Alleen ja, ik vond het heel lastig om naar mezelf te kijken. En zowel op de fysieke manier als de mentale manier. En uiteindelijk als je dat kunt, en dan hoef je nog niet vrij te zijn van allerlei dingen. Hè? Dus ik heb ook echt wel eens een baaldag of dat ik het lastig heb of dat ik onzeker ben of angstig. Maar door het erkennen, ja, wat ik net ook al zei, dat is gewoon stap 1.
Ja, ja, het begint inderdaad bij bewustwording. Ja, om daar eigenlijk maar naartoe te gaan van hoe kun je ermee stoppen. Als je kijkt naar bewustwording, begint dat voor jou bijvoorbeeld op het moment dat je je niet goed voelt? Een voorbeeld, je hebt een issue op je werk, je komt thuis, je bent moe. Het zit je niet lekker, je hebt er vervelende gedachten over en je grijpt naar eten. Is het dan bijvoorbeeld een tool om op dat moment te gaan kijken, maar waarom grijp ik nu naar dat eten? Waarom begin ik nu te snaaien? Is dat stap 1?
Ja, wat voor mij sowieso heel belangrijk is, is ik start altijd de dag met rust. En ik heb echt altijd een uur voor mezelf. En ik weet dat er nu luisteraars zijn die helemaal in paniek raken. Van ja, maar hoe dan? Ik sta gewoon echt een uur eerder op. Dus dat betekent dat ik eerst ga wandelen. Om sowieso mijn hele systeem aan te zetten. Mijn immuunsysteem. En na te denken over, nou, wat wil ik nou vandaag voelen? Wat wil ik, welke dingen wil ik meemaken? Welke dingen wil ik doen? Voordat ik rustig aan mijn werk kan beginnen. Maar tuurlijk, gaandeweg kunnen er natuurlijk ook dingen gebeuren of kunnen er situaties ontstaan die helemaal niet fijn zijn. En ik ben dan wel echt iemand die praat. Voor mij is praten heel helend. Dus ik uit dat van, en dat is geen drama, meer van, oh, ik vind het lastig, of ik heb hier moeite mee, of ik ben nu verdrietig. Vaak ga ik wandelen, en ook wel heel vaak met mijn partner even naar het eten. En dan praten we over de situatie. En dan is het gewoon, op de een of andere manier is het gewoon na een kwartier weg. En dan denk ik, wauw. Waar ik vroeger altijd zo, ik kropte dat echt op. En ik had er een oordeel over en het mocht niet. Want ik heb ook wel eens situaties die zich dan herhalen. Van, oh ja, maar ik heb nou al 3 dagen achter elkaar hetzelfde verhaal verteld. Maar op de een of andere manier merk ik wel dat het steeds dan minder wordt. En uiteindelijk kan ik er vaak om lachen. Of denk ik, oh, ik pak even de situatie anders aan. Of ga er anders naar kijken. Waardoor het niet zo'n groot ding wordt. En het wordt natuurlijk anders als er dingen gebeuren in je leven. Zoals het overlijden van een dierbare. Ja, dat is onwijs heftig. Dus dan kan ik me voorstellen dat dan even een kwartiertje praten en wandelen niet echt helpt. Ja, misschien heel eventjes, maar dat verzacht niet echt. Terwijl ik wel denk, alsjeblieft, praat, huil, schreeuw. Doe wat voor jou goed voelt. Maar ik denk dat alles wat je wilt bedekken, dat het uiteindelijk niet helpend is. Dus gooi het er maar uit.
Ja, en dat is denk ik, dus je emotie erkennen, voelen, mm-hmm. doorvoelen. Maar dat is ook wel, denk ik, heel lastig. Omdat we natuurlijk, waar we het straks al over hadden, van nature wil je je niet slecht voelen. Dat wil je niet. Je wilt verzachten. Dus ga je eten of iets anders doen. Dus hoe kun je letterlijk met die emotie zijn, behalve erover praten inderdaad, wat je zegt?
Ja, nou ja, ik moet zeggen dat ik heb verschillende manieren die mij enorm helpen. En dat is onder andere muziek luisteren. Muziek is ook echt wetenschappelijk bewezen dat dat goed is voor je brein, voor je emoties. Dat het je echt helpt om even los te komen. Iedereen heeft zijn eigen favoriete muziek. Maar voor mij is het in ieder geval heel erg belangrijk dat ik muziek ga luisteren. Ik ga wandelen. Wat ook enorm helpt is, ik schrijf heel veel. En dat hoeft niemand te lezen, maar ik schrijf het van me af. Dus dan dat is ook wel heel fijn. En verbinden. Dus echt verbinding maken met degene die jij lief hebt. Het knuffelen, het aanraken. Als je zeg maar niet geconnect bent met jezelf, ga je uit verbinding natuurlijk. Het belangrijkste is dat je vooral die verbinding zoekt met jezelf en uiteindelijk ook met anderen. Dus we weten allemaal als je een knuffel is gewoon echt heel goed voor onze hele, voor ons lijf. En ook in mentaal opzicht. Dus ik denk dat er zijn heel veel tools die je in kunt zetten. Maar vergeet vooral niet ook te voelen. En ook al is dat lastig, ik denk als je hiermee gaat oefenen, dat je op een gegeven moment verschil gaat merken. Maar ja, ik raad dan wel de mensen aan, ga het eens doen.
Mm-hmm.
Ga gewoon eens kijken, oké, ik voel er iets opkomen, ik voel iets opborrelen. Nou, dan zie je eens eventjes zijn met het gevoel. En dan ga je heel snel merken, het gevoel wordt dan minder. Het is wel helpend. Dus inderdaad, of muziekje opzetten, mediteren. Met mediteren, en we hoeven daar ook niet heel erg spastisch over te doen. Je kunt al gewoon, zeg maar, met je ogen open een aantal keer ademhalen. Al ga je even buiten de natuur. Het kan ook al een vorm van mediteren zijn. En je bent gewoon eventjes in het hier en nu.
Ja, dat is een hele mooie.
Ja.
Wat mij ook altijd helpt bij emoties doorvoelen. Zeker bijvoorbeeld als ze niet fijn zijn. Om ook echt te beseffen dat ze er zijn. Maar ook dat je weet dat ze weer voorbij gaan.
Ja.
Dat het zo niet blijft.
Ja. Ja, ik vergelijk het eigenlijk altijd wel. Zeker als er vrouwen zijn die luisteren. En je moet ongesteld worden. En bij de meeste vrouwen, die hebben echt wel last een paar dagen van tevoren. Althans, ik wel. En dan reageer ik gewoon echt anders dan normaliter. Maar ik weet ook, ik heb ook wel eens trouwens tijden gehad dat ik het echt op de familiekalender schreef. Mama moet ongesteld worden. Ja. Kon iedereen rekening mee houden. Maar ik lachte nou om, maar het was soms ook wel triest. Ik merk echt vooral dat op het moment dat je weet van oké, het komt eraan, maar het gaat ook weer over, geeft dat rust. Geeft heel veel rust. En we weten ook dat veel vrouwen last hebben dan van meer suikers eten. Hè? Dus als ze ongesteld moet worden dan de rest van de maand. Ook dat laat ik er dan even zijn. Dus op het moment dat je het even laat zijn, maar je bent wel zeg maar ook wel echt bezig. Hoe kan ik zorgen dat ik niet nog meer gestresst raak? Want eigenlijk in principe is het menstrueren is gewoon iets heel normaals. Alleen ons lijf reageert er natuurlijk best wel stressvol op. En zeker als jij altijd dezelfde, en dat heeft ook met seizoenen te maken, het heeft met van alles te maken, maar op het moment dat jij meer rust neemt die dagen, ga je ook minder stress ervaren, ga je ook minder emotie eten. Dus zo werkt het met heel veel dingen. Dus als jij bijvoorbeeld ook meer leeft naar de seizoenen, dus je neemt in de winter echt meer rust dan in de zomer, dan ga je ook verschil merken. Nachtdiensten bijvoorbeeld is eigenlijk heel slecht voor ons lijf. We weten op het moment dat jij onregelmatige diensten hebt, dat je dan een grotere kans hebt om zwaarder te worden of inderdaad meer suikers te gaan eten. Want jouw biologische klok is in de war. Dus er zijn best wel veel factoren waar we rekening mee kunnen houden. Maar dat wil niet altijd zeggen dat dat makkelijk is, maar het is wel interessant om dat dus voor jezelf te gaan onderzoeken.
Ja, want je zegt het heel mooi. Stress, om het voorbeeld te nemen, kan weer leiden tot vermoeidheid, waardoor je weer gaat eten. Ik denk dat veel mensen die zich overeten vanuit emotie ook de schuld bij zichzelf zoeken. Van waarom doe ik dat nou weer? En waarom ben ik niet sterk genoeg om ermee om te gaan? Of heb ik weer naar die reep chocola gegrepen? Wat dus die visuele cirkel om vervolgens ook weer te blijven eten, want alles is toch al verpest. Maar dus vooral te gaan kijken naar die oorzaken. Hè? Van wat zit daaronder? En dat kan dus ook iets biologisch zijn, zeg maar. Wat er in een proces wat er in je lichaam
sterker nog, gebeurt. Sterker nog, het is heel interessant. Want we weten nu inmiddels dat 5 tot 7 generaties voor jou. Dat invloed kan hebben op hoe jij in het leven staat. Hoe jouw reacties zijn. En ja, ik weet helemaal niet 7 voorouders geleden wat voor types het waren. Ik kan het alleen van mijn overgrootopa nog maar weten. Maar wij zijn allemaal van de generatie waarin onze opa en oma of ouders een oorlog hebben meegemaakt. Dat heeft enorm veel invloed op ons. En dat heeft dus weer met trauma te maken. Trauma sla je op in je cellen en uiteindelijk in je lijf met als gevolg. Iedereen heeft dus zeg maar wel iets hè, waar je misschien moeite mee hebt. Maar dus is ook weer een uitnodiging voor de luisteraars om eens in gesprek te gaan met je ouders of opa en oma als je die hebt. Om eens te kijken, ja, hoe was de relatie met eten voor jullie vroeger? En waren er tekorten? In oorlog waren er tekorten. Dus wat deden heel veel mensen daarna? Ja, hup, verzamelen. Dus dat is ook heel interessant om eens te onderzoeken. En kijk, obesitas is een wel steeds groter probleem. Dus de vraag is natuurlijk, van, ja, hoe komt dit? Ik denk dat dat ook wat te maken heeft dus met trauma. Dus dat we de trauma opslaan. Maar ook zeker omdat er, ja, je hoeft maar thuisbezorgd.nl eventjes te downloaden. En je hebt eten binnen een mum van tijd. En dat is een keer niet erg, maar als jij dat dagelijks doet, dan heb je een probleem. Kijk, in Amerika weten we dat dat probleem nog veel groter is, omdat ze daar ook veel minder koken.
Als je kijkt naar zeg maar het overeten nog zelf, als je daar een tip voor hebt. Een moment, wat ik al eerder omschreef, je voelt je rot om wat voor reden dan ook. Je grijpt naar eten, je krijgt een snaaibui. Hoe kun je, hè, want iedereen heeft, of iedereen, heel veel mensen hebben dit. En het zal je ook een keer gaan overkomen opnieuw. Ook al luister je deze podcast, ook al weet je hierna misschien beter wat je wel en niet zou kunnen doen. Hoe kun je ermee omgaan als je toch weer een keer een snaaibui hebt gehad? Als je letterlijk, bij wijze van jezelf, in één keer bewust ziet met je hand in de zak chips. Wat kun je dan op dat moment doen?
Ja, kijk, ik kan moeilijk zeggen van ja, stop die zak chips weg of koop nooit meer iets. Dat is natuurlijk wel een tip wat heel veel diëtisten geven. Hè, van je moet het niet kopen. Of, maar het is best lastig. Hè? Dus soms heb je ook gewoon echt, zeker mensen met kinderen, die vinden dat vaak lastig. Want die hebben wel snoepjes of koekjes in huis. En ik ben ook niet degene die zegt, ja, we moeten alles voorkomen en je mag het nooit meer hebben. Ik denk dat het veel belangrijker is dat je het herkent en dat je ook gaat kijken van, oké, wat kan ik de volgende keer doen en wat heb ik nu nodig? Dat mag je zelf wel afvragen. Hey, wat heb ik nu echt nodig? En eten hebben we gewoon wel echt nodig. Dat is wat anders dan alcohol en sigaretten. Dat hebben we echt niet nodig. Maar eten hebben we nodig. Het is alleen de stap daarvoor. Dus je hebt al die hand in die zak. Dan is het verdomd moeilijk om te zeggen, nou, wat ben ik aan het doen? Ik gooi die zak weg. Nee, er zijn heel veel stappen daarvoor nog. Kijk, en dan kun je bij jezelf onderzoeken van oké, wat heb ik nu nodig? Waar wil ik van weglopen? Al die vragen die ik net ook al vertelde tijdens deze aflevering. Dus als je die vragen aan jezelf stelt, dan ben je minder geneigd om die hand in die zak chips te stoppen. Ik denk dat het veel lastiger wordt als je dat niet afvraagt en je zit er al in. Ja, dat is best wel lastig. Dat is mijn eigen ervaring en ik denk ook dat heel veel mensen dit herkennen. Van ja, ik ga die reep dan echt niet weggooien of zo. Nee, hallo, daar heb ik nou al een helft van opgegeten. Hup, op. Weet je wel? Dat, ja. Maar de stappen daarvoor, die zijn belangrijk. Dus als je bij jezelf elke dag incheckt, en dat is ook een hele mooie uitdaging, een experiment. Als jij een heel druk leven hebt met een druk gezin, of nou ja, misschien heb je dat niet, maar je hebt wel een drukke baan. En je wordt geleefd en je denkt op vrijdag zo, Ach, het is vrijdag. Wat heb ik deze week gedaan? Oh ja, ik ben heel druk geweest. En er is niks mis met druk zijn. Want ik denk, we moeten het niet verwarren met druk en stress. Dat zijn twee aparte dingen. Maar wel als je er stress van krijgt. En dan is het interessant om toch elke dag even te checken. Hey, ben ik nog wel content met de dingen die ik doe? Zit ik nog wel in de fijne, in een fijne relatie? Of die vriendin die altijd mij maar appt met hetzelfde verhaal en helemaal niks heeft gedaan met die adviezen die ik gegeven heb. Wat wil je daarmee? Wat kost je energie? Wat geeft je energie? En als je ook nog iets, als je dus dat trauma hebt waar je eigenlijk niet aan wilt, hè? Want sommige dingen zijn te heftig. Ik geloof er ook echt in. Je hebt het boek van Wat je lichaam je vertelt van Gabor Maté. En die zegt eigenlijk dat alle lichamelijke klachten uiteindelijk een signaal is van wat je lichaam je wil vertellen. Geloof ik echt in. Dus op het moment dat jij niet wilt luisteren naar, hey, zit ik hier nog wel op een plek of wat dan ook, gaat zich dat vertalen in lichamelijke klachten en uiteindelijk echt ziektes. De meeste ziektes die we hebben is echt leefstijl gerelateerd. Dus dan heb ik het niet per se over emotie eten, maar wel over, hey, je gaat niet serieus om met eigenlijk wat je lichaam je vertelt.
Mm-hmm. Oké. Okay. Floor, door de podcast heen heb je al heel veel inspiratie en tips gegeven hoe je om kunt gaan met emotie eten of hoe je er mee kunt stoppen. Heb je nog meer tips wat je de luisteraar zou willen meegeven?
Je mag ook gerust lachen om jezelf. Dat is voor mij echt de ultieme tip. Ik vind dat heel veel mensen super serieus zijn. En ja, prima, hè? Er is niks mis met serieus zijn. Maar lach alsjeblieft wat vaak om jezelf. Het lucht op. Het is fijn. Zoek de juiste om je mensen om je heen. En ik denk dat liefde en aandacht aan jezelf, maar ook aan anderen, je heel veel brengt. En voor mij is het het allerbelangrijkste dat ik doe wat ik leuk vind. En als ik ergens voel van, oh, ik krijg er echt stress van, ja, dan ga ik echt bij mezelf te raden. Ja, moet ik dit dan nog heel lang doen? Of ja, wat ga ik doen hiermee? En wat ik vroeger eigenlijk altijd deed, was altijd pleasen. Dus ik heb niet voor niks heel lang in die baan gezeten. Omdat ik veel te bang was wat anderen daarvan vonden. Terwijl ik intrinsiek onwijs voelde, dit is niet meer mijn plek. En ook al heb ik daar veel van geleerd. En nogmaals, het heeft niks met hen te maken. Het heeft alles met mij te maken. Maar door eerlijk te zijn naar jezelf. En dat is wat heel veel. Als jij niet, alleen al niet eerlijk kunt zijn naar jezelf. Ja, dan hebben we eigenlijk al misschien. Dan hoef je niet een uur naar deze aflevering te luisteren. Maar dat is eigenlijk gewoon het hele eier eten. Eerlijk zijn naar jezelf. Wat heb ik nodig? Waar loop ik tegenaan? Wat vind ik nog lastig? En er zijn gelukkig wel heel veel goede professionals die je kunnen helpen. Dus dat is fijn. Maar ja, lach en leef in verbinding en liefde.
Mooi. Ja. En voelen wat je nodig hebt.
Ja, ook. Ja,
misschien die knuffel waar je het eerder over had.
Ja.
Mooi. Floor, heel erg bedankt voor het delen van tips en inspiratie over emotie eten. Ik vond het heel waardevol, heel interessant. En we praten vast snel weer verder. Dankjewel.
Ja, dankjewel.
Ontzettend bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. Vind je deze podcast interessant? Abonneer je dan op de Fit for Me podcast en zorg dat je voortaan niets mist.